En we zijn weer live.
Hey, eindelijk weer, we mogen weer.
Maanden later.
Ja, inderdaad. Ja, we hebben even pauze gehad. Natuurlijk niet veel om te vertellen gehad, in diepte in ieder geval. Maar ja goed, het WK staat weer voor de deur. Dus ik heb er heel veel zin in. Dus we gaan weer even een podcastje opnemen. De Big Fish podcast. En ja, leuk dat we dit weer samen mogen doen, Luc.
Wat denk jij? Wat wordt het voor WK? Want dan gaan we voor het eerst weer een paar mensen de zaal in, hè?
Ja. Ja, dat is wel een beetje een vreemde situatie, want nou zijn de spelers weer gewend om geen publiek erbij te hebben waarschijnlijk. Ja, vreemd. Ik denk ook dat ze wel restricties krijgen, dat ze niet mogen schreeuwen of liedjes mogen zingen of wat dan ook. Maar ja, als er dan één of twee tussen zitten, dan horen de spelers dat. Dus dat verwacht ik een beetje. Je zag een x-aantal toernooien terug. Wat was het? De European Championship.
In Duitsland, hè? Dat er nog een paar... dat echt gejoeld werd, ja, volgens mij, tegen een paar spelers.
Een paar spelers last van dat er één of twee personen in het publiek zaten die dan wat riepen. En dat is natuurlijk het gevaar. Als er een beetje de ruimte wat beknopter is, of althans het publiek wat minder is, en er zijn enkele tussen, dan hoor je het beter als dat je een heel geroezemoes hebt over een x-duizend mensen. Dus ja goed, we zullen het zien. Ik ben heel benieuwd hoe de spelers daar nou weer op gaan reageren. Want het is toch meer dan een half jaar geleden, ja nog wel langer, meer dan 9 maanden geleden, dat ze publiek bij een toernooi hebben gehad. Dus dat wordt een leuke situatie.
Ja, leg mij nou eens het volgende uit. Hè. Dimitri van den Berg, daarvan zeggen ze altijd als een speler, die doet het goed op het podium. Hè?
Ja.
Waarom is hij dan nu bij de afgelopen tv-toernooien zo goed? Want wat maakt het nou eigenlijk precies uit of je op een podiumpje staat zonder publiek of op een zaaltoernooi zonder publiek?
Ja, dat is eigenlijk geen vinger op te leggen. Dat is gewoon echt lastig om te zeggen, want ik dacht ook altijd van hij is echt een publiekspeler en hij doet zijn dansje en hij gaat er helemaal in op. En op een of andere manier heeft hij toch zijn rust gevonden in deze setting. En speelt hij de sterren van de hemel. Dus voor hem zou het ook misschien weer even wennen zijn.
Maakt dat dan zoveel verschil dat je weet dat er miljoenen mensen zitten te kijken naar wat jij aan het doen bent?
Ja, hoe bedoel je dat? Want dat is elke keer als een tv-toernooi is, weten ze dat. Of er nog publiek bij is of niet.
Ja, maar in de zaal bijvoorbeeld, dan is Dimitri een stuk minder.
Vindt hij dat nog minder mensen, ja.
Dan kijkt op zo goed als niemand, of
ja,
niemand.
Weet ik niet. Ik denk wel dat hij nou in een flow zit, dat hij heel veel zelfvertrouwen heeft gecreëerd. Heel veel rust heeft gevonden, dus minder zich druk maakt. Dat het hem nou niet meer zoveel uitmaakt, dat hij de eventuele volgende vloertoernooien ook gewoon goed gaat gooien.
Weet jij al iets over hoe het volgende dartjaar eruit gaat zien?
Nou, eigenlijk niet, want zelfs Barry Hearn weet het nog niet. Hij heeft wel aangekondigd dat ze de Q-School sowieso door willen laten gaan. Maar in welke vorm, daar was hij niet heel duidelijk over. Want ik ga niet geloven dat welke regering dan ook, of welke gezondheidsorganisatie het goed gaat keuren, dat zoveel honderden mensen op één plek een kwalificatie afwerken. Dat zal dan een aangepaste setting zijn. Dus of verdelen over nog meerdere dagen. Of verschillende locaties, wat ze dus al deden met Groot-Brittannië en het Europa, mm-hmm, het vasteland, dachten. Dat ze daar een scheiding in maakten.
Kan het ook dat er een Q-School komt vanuit thuis?
Ja, dat weet ik niet. Ik zie het niet zitten.
Dat is wel heel fraudegevoelig waarschijnlijk, op de een of andere manier.
Ja, daar zullen ze wel. Ja, ze hebben natuurlijk wel wat fraudegevallen meegemaakt de laatste tijd. En de ene wat hoger in de league als de andere. Kijk, als je een keer een partijtje vriendschappelijk speelt. En dan zijn er ook wel eens mensen betrapt op fraude. Dat ze zeggen van ik heb het uitgehoord terwijl het niet zo was. Ja, dat is toch eigenlijk redelijk onschadelijk. Maar er is dus een geval bekend dat het wat in een hogere league is gebeurd. Die mensen zijn ook geschorst geworden. Dus ik weet niet of ze daar heel veel tegen kunnen doen. Als ze met de juiste camera's werken en bepaalde settings opzetten en verplichten. Dan is het eventueel mogelijk. Maar voor mij gaat de lol dan eigenlijk toch wel vanaf, moet ik eerlijk zeggen.
Hoe zit het nu eigenlijk met die toernooien waar we nu naar kijken? Zijn die eigenlijk wel leuk om naar te kijken?
Ja, ik vind het wel. Ik geniet er enorm van om weer darten te zien. Want we hebben natuurlijk best wel lang stilgezeten. TV-darten was ook eigenlijk even opgeschort. Want het was nog allemaal niet duidelijk of het mocht, of het kon, of het realiseerbaar was. En daar vind ik wel toch de klasse van de PDC dat ze als een van de weinige sporten, buiten het voetbal om, het toch gerealiseerd hebben om weer toernooi te kunnen spelen. Wel in een bubbel, met heel veel testen en allemaal voorzorgsmaatregelen. Maar daardoor zie je wel dat ze weer hun professionele omgeving op kunnen zetten. En toch weer voor elkaar hebben gekregen.
Ja, ja, ik ben op een gegeven moment zelfs kooivechten gaan kijken, omdat het de enige sport was die nog... Okay. Dat doe ik nog steeds. Dus
ja, ja, van een hele andere tak, ja. Denk ik.
Maar ik moest er wel even inkomen. Maar ik vond het nu toch ook wel heel vet om weer wat darten te zien.
Ja.
Maar ik, dat gevoel, hè, van bijvoorbeeld het vorige WK, als ik nu aan een aantal momenten nadenk, dat die kippen van momenten die daarin zaten, dat is wel lastig om dat op dezelfde manier op te roepen. Hè? Want als je zit te kijken en je hoort dat hele publiek, je hoort dat ze een kolkende reactie door het publiek gaan, als dat Mikuru Suzuki die matchdart had tegen James Richardson. Het lijkt 10 jaar geleden, maar dat was zo'n prachtig moment.
Dat we het daar nog over hadden en dat Sherlock die partij won.
En nog een partij tegen Suljovic.
Ja, goed. Ongelooflijk. Ik weet niet of we dezelfde atmosfeer gaan krijgen daar. Dus even afwachten. Maar ik kijk er wel echt naar uit. Ik ben echt de dagen af en tellen totdat we weer mogen beginnen. Hè? En dat het eindelijk die 15e december is.
Ja.
En dat we wat mooie rondes gaan zien.
Ja, ik heb het van de week ook op onze Instagram gezet. En mijn gezicht, dat is al een week lang dat van Mervyn King, die heel zuur kijkt.
Ja, ik vind het nog steeds fascinerend.
Dat is wel een mooi momentje, hè, ook.
Ja, goed. Ze zitten ook bij dezelfde materiaalleverancier. Dus dat vond ik dan wel fascinerend. Dus ik denk, ze zien elkaar in de toekomst. Dat is nou niet aan de orde. Maar dan kom je elkaar tegen op een kerstborrel of een product lounge of zo. En dan, ik weet dat King daar een beetje een... Hij heeft het ook een keer gedaan toen James Wade een finale won. Er stond heel veel achter en toen was hij ook blij dat het finale won. Maar dat is toch logisch? En toen trok hij ook zijn gezicht van, meen je dat nou serieus dat je zo gaat juichen? Ja. En van Michael was het idem dito. Die had al lang geen toernooi meer gewonnen. Die jongen was gewoon ontzettend blij. Dus laat hij dan ook. Maar King, dat is een beetje dan een hoe zeg je dat? Een oude Greek, zullen we maar, zullen we maar zeggen. Die was daar niet zo van gediend.
Waarom laat hij zich ook zo kennen? Want het is toch logisch dat hij daardoor zichzelf een beetje uit balans haalt in de wedstrijd?
Ja, ik weet het niet. Hij, een oude brompot noem ik het.
Anderson heeft het ook, hè? Die vindt ook dat spelers gewoon vooral moeten gaan staan, pijlen moeten gooien en ze weer moeten gaan halen.
Ja, dan vind ik bij Anderson, misschien is het wel ook vanuit zijn knie dat hij wat last heeft, dat hij wat meer geprikkeld is. King weet ik ook dat hij best wel wat rugproblemen verleden heeft gehad. En ik moet eerlijk zeggen, als ik met King heb getraind, ik heb vaker dat ik vroeg om een toernooi aanwezig ben, en was hij altijd een van de eerste, super aardige man. Ik kan het er echt goed mee vinden. Alleen als ik hem dan zo op het podium bezig zie, dan denk ik van, oh, wat ben je toch aan het doen? Dat is heel vreemd eigenlijk, dat ik zo'n contrast zie.
Ik vind het wel jammer dat hij nog nooit een tv-finale gewonnen heeft. Dat had eigenlijk moeten gebeuren, maar hopelijk komt het nog een keer.
Dat was het juiste moment geweest voor hem, want hij heeft de kansen gehad.
Maar ik vind het dus wel heel belangrijk, en daar wilde ik het ook nog even over hebben. Dan gaan we echt naar de brekken toe. Dat zulke characters, dat die wel in de sport blijven.
Ja.
Want King is een Griekbeerke, maar King is wel ook iemand die erbij hoort. Ja. En daarvan zat ik te denken, hoe tof zou het nou toch eigenlijk zijn als ze bij het PDC-WK een aantal wildcards zouden uitdelen aan iconen die nog steeds goed darten. Hè? Want het moet niet een soort gimmick worden dat je Andy Fordham nog een keer het podium optakelt. Maar het zou dan echt moeten gaan om iemand die nog het niveau kan halen. Zoals ze bij het tennis ook wel eens doen, dat iemand lang blessureleed heeft gehad en dan na een aantal jaren terugkomt en zegt van, ik ben weer serieus ermee bezig en oké, je krijgt een wildcard. Okay. Want ik zit nou te kijken naar die lijst en we gaan het er straks over hebben. Er staan echt eindeloos veel Kroaten, Slovenen, Japanners, er nooit van gehoord allemaal. En dan kijk je straks met een lijst en dan hebben ze 75 gemiddeld gegooid en dan zijn ze helemaal overkomen vliegen uit de...
Daar ben ik het nog niet helemaal mee eens. Van de spelers die daar staan, die ik enigszins een beetje ken, er zitten toch wel heel wat goede tussen. En het is ook een beetje lastig om dat te regelen als je denkt van, oké, we geven wildcards aan mensen die iconen zijn in de sport, Dan zou je een Ted Henke bijvoorbeeld ook erbij kunnen noemen. Maar die speelt al tijden geen tour meer. En dan stoot je wel andere mensen voor de kop die er echt een jaar lang voor hebben geïnvesteerd. En waar die dan plaats van moeten maken voor een Ted Henke bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Dus dat is lastig. De PDC is te hard. Mm-hmm. En ze geven ook geen tourkaarten meer uit. Hè?
Ja.
Dat deze destijds wel gaven ze wildcards eigenlijk voor bijvoorbeeld mensen die leek zat dat ik won of bij de top 4 eindigde daar. Daar zijn ze mee gestopt, omdat de top zo groot is geworden, dus zo professioneel geworden. Mensen doen er alles voor. Dan moeten ze zich maar bewijzen aan het bord. Dus het is misschien jammer voor de kijker, omdat ik zou best wel een paar topspelers nog, oude iconen aan het werk willen zien. Alleen, het is een topsport nou geworden. En dan moet je ook maar top presteren.
Ja. Nee, daarom snap ik ook, je moet niet iemand die er niks meer van kan uit de mottenballen halen, maar... Ik zou het wel heel interessant vinden om een speler waarvan je weet dat hij dat niveau kan aantikken, om die dan de kans te geven om dat misschien weer te halen. Maar dan moet er inderdaad wel een soort van kwaliteitsgarantie zijn. En dat is natuurlijk lastig.
Nou, ik zou wel dit WK bijvoorbeeld echt super stoer hebben gevonden. Dat was nooit, dat is niet realistisch wat ik nou zeg. Maar ik had nou wel een comeback van Barney op het WK al willen zien.
Ik ook.
Daar had ik echt naar uitgekeken. En daar had ik echt zeker voor de buis gezeten. Of het liefst nog in de studio natuurlijk. Maar dat zou ik echt top hebben gevonden. Dat is natuurlijk realistisch.
Ja.
Want dat kun je ook niet maken ten opzichte van de andere spelers. Maar Barney heeft zijn comeback aangekondigd.
De regelingen zijn natuurlijk best ingewikkeld. Want er zijn ook mensen die 35ste op de wereld staan. Die zijn er ook niet bij. Nee. Want je moet binnen de top 32 staan. En dan is vervolgens de top 32 van...
Ja, of Merit.
Die gaat ook nog mee.
Ja. En dan krijg je allemaal de qualifiers. En de top 2 van de... Challenge Tour, de winnaar van de Development Tour.
Maar er zijn zeker een stuk of 15 mensen uit de top 64 die zoiets hebben van waarom moet de kampioen van Finland per se meedoen en ik sta 40ste en ik gooi elke week op de Tour. Toch?
Klopt. Ben ik het mee eens aan de ene kant. Aan de andere kant is het zo. De PDC wil elke regio, dus elk gebied, elk continent de kans geven om zich te ontwikkelen. En dan moet je bepaalde qualifiers houden. De Asian Tour hebben ze dan. In Scandinavië hebben ze ook een tijd gehad dat daar minder spelers vandaan kwamen. Terwijl die echt best wel wat niveau hebben. Dus ze hebben
Scandinavian Tour.
Scandinavian denk ik, Tour, volgens mij.
Een grote tour in Australië.
Ja. Dus dat hebben ze een beetje opgezet. En je ziet dat daar toch wel goede spelers vandaan komen. Dus ze willen het gewoon wat meer wereldwijd maken. In plaats van alleen maar Engeland, Schotland, Wales, Nederland, die eigenlijk de wereld domineren binnen dachten.
Ja, laten we toch alsjeblieft hopen dat het komende jaar op een gegeven moment de boel weer een beetje normaal wordt. Want er zijn ook veel spelers van buiten het reguliere circuit die je nu echt maar één keer per jaar op tv ziet. Mm. Zo'n Laurens Ilagan bijvoorbeeld, die komt dan elk jaar één keer hier naartoe gevlogen voor het WK. Mm. En dan haalt hij de eerste of de tweede ronde.
Ja.
En dan duur trekken terug naar de Filipijnen.
Ja. Ja, goed, het is lastig. Hij speelt wel elke keer mee aan die Asian Tour. En dat doet hij het ook goed. En ik weet ook niet of dat iets in te ontwikkelen is. Of ze nog verder op gewone, wat zullen we zeggen, gewone world matchplay of iets dergelijks. Of ze daar ook vanuit Azië iemand die dat ticket kunnen geven. Dat is een beetje een lastig verhaal, denk ik. Dan zouden ze er echt voor moeten kiezen om naar Europa te verhuizen. Om toch een tourkaart te bemachtigen, de tour te spelen, om zo op die reguliere wijze zich binnen die top te spelen. Want aan de ene kant is het niet onmogelijk. Zo is Simon Wedlock ook begonnen, zo is Devin Peterson ook begonnen, komt ook uit Zuid-Afrika. Hebben het toch voor elkaar gekregen om in die top mee te draaien.
Ja, bij Devin heeft het wel een tijd geduurd, maar nu is het wel echt aan het gebeuren.
Ja.
Dat is interessant.
Ja, die heeft een opleving.
Had ik niet echt zien aankomen.
Nee, ik ook niet. Want ik vond hem altijd wel redelijk goed.
Ja.
Maar dat was het ook.
Hij had op het WK had hij zijn showtje.
Ja.
Maar nu is hij echt een serieuze speler aan het worden.
Ja.
Zijn pijlen staan nog steeds een beetje vreemd in het bord. Maar hij heeft coaching gehad, hè?
Ja, coaching. Van een aantal, volgens mij ook van Wayne Martel een beetje erbij. En zijn stijl wat aangepast, hoor. Hij gooit nog steeds niet helemaal dat hij de arm heel, heel soepel doorhaalt. Maar hij maakt een beetje een hakkelbeweging. Maar dat is al stukken beter dan wat het was. En dat is denk ik toch van belang geweest om zijn constantheid te corrigeren.
Ga naar de bracket.
Oké. doen we dat toch.
We gaan het als volgt doen. Laten we het eventjes over elke sectie een klein beetje gaan hebben. We hebben er vier. En dan wil ik het elke sectie aan het einde, wil ik twee spelers overhouden. Dat worden de kwartfinalisten.
Ja.
En laten we dan eens even zien welke namen dat ons opvallen. En of we op dezelfde kwartfinalisten uitkomen.
Oké. Hoe wil je beginnen?
Welke spelers in de eerste ronde, dus die daarna tegen een geplaatste speler spelen, waar verwacht jij iets van in die in dat eerste kwart?
Ja. Dan gaan we eens kijken. Ik verwacht van Martijn Kleermakers wel wat, van Luc Humphries wel wat. Ik denk dat Jermaine het nog enigszins lastig gaat krijgen. Die moet tegen de winnaar van Nick Kenny en Derek Telnikus. Derek Telnikus is natuurlijk nieuw op het WK. Hij heeft nog nooit gespeeld. En Nick Kenny is gewoon een speler die best wel goed is. Hij kwam vanuit de BDO, stond hij in de top mee te draaien destijds. Het kan zomaar zijn dat Telnikus gewoon in één keer de partij van zijn leven gooit en de dag van zijn leven heeft. Maar als Nick Kenny zo gooit wat hij kan, dan kan hij ook gewoon die partij winnen. En dan kunnen ze het Jermaine wel eens lastig maken. Ik denk dat Luc Humphries van Paul Lim gaat winnen. En dan moet hij tegen Dimitri. Ik denk dat Dimitri net iets sterker dan is als Humphries. Maar de Humphries wel een kandidaat die echt ook van Dimitri kan winnen.
En die is ook vaak op het WK goed geweest.
Ja, inderdaad. Die speelt eigenlijk elke dag hem zie spelen. Gooit hij gewoon echt goed.
En Rob Cross verslagen op een oud WK.
Ja. Ja, en hij speelde volgens mij vorig jaar op het WK ook nog een triller tegen wat hij mee. Daar kan ik me iets van herinneren. Dat ook op de laatste leg aankwam. Ja, goed. Het is gewoon een hele goede speler.
Ik hoop dat het er nou eindelijk eens een keer een beetje uit gaat komen van wat
hij
meent.
Ja, eigenlijk wel, hè. Hij heeft best wel wat pech gehad.
Ook van de week ging hij er weer met 107 gemiddeld uit.
Ja, dus wedstrijden dan sta je lekker te gooien. Ja. Daar zit hij niet mee. Hij heeft in het verleden ook wel eens op het podium wat minder gegooid. En dan liep het allemaal niet. Maar nu heeft hij zijn flow, denk ik, wel gevonden. Alleen dan wordt hij net de hele tijd overtroffen door iemand die beter speelt. En ik hoop dat niet op zijn zelfvertrouwen invloed heeft. Want hij is gewoon goed aan het spelen en dat moet hij gewoon in gedachten blijven houden. En verliespartijen, die horen er eenmaal bij, maar lijkt nou of het bij hem wel wat vaker gebeurt dat hij die pech heeft. Maar goed, maar waar ik echt, ik zei het net ook al kort, Martijn Kleermaker, dat is echt een topspeler. En die heeft een beetje pech gehad, heeft zijn tourkaart gehaald dit jaar. En heeft een beetje kunnen spelen op de vloer, waardoor hij zich dus wel direct heeft geplaatst via de Pro Tour Order of Merit. Maar dat is een speler die gooit super soepel, heel snel, heel dynamisch. En daar verwacht ik wel van. Ondanks dat hij tegen Noppert gaat gooien. Ik durf niet echt te zeggen wie er van die beiden gaat winnen. Maar ik zie Martijn Kleermaker in de toekomst ook nog veel stappen maken.
Ik denk dat Noppie er gewoon uitvliegt.
Ja, dat is altijd lastig. Je moet wel eerlijk realistisch zijn. Ik vind hem de laatste tijd niet goed. Dus ik denk ook dat Martijn gaat winnen. Al vind ik een beetje lastig. Omdat ik Noppert vind ik een super toffe kerel. Maar we zijn hier om eerlijk onze feedback te geven daarover. Dus ik denk dat Kleermaker daar iets in een sterkere vorm verkeert. De rest, als we in de andere gedeelte van de kwart kijken, zie ik niet heel veel verrassingen voorkomen in mijn optiek. Michael Verkerve die gaat gewoon winnen van Murray of Illigan.
En die komt dan later weer Ricky Evans tegen. Dat was vorig jaar ook, toch?
Volgens mij wel, ja. Die hebben sowieso tegen elkaar gespeeld.
Ik dacht dat hij toen ook 32e geplaatst was.
Ja. Ja, kan wel zijn. Kloppen inderdaad, ja. Maar ook Ricky Evans of Menzel of Pua, die gaan ook niet van Verkerve winnen in deze vorm. Joe Cullen is een beetje een alles of niet speler op het moment, omdat ik hem heel goed vond. Toen is hij geswitcht van materiaalleverancier en dan vond ik hem een beetje zoekende. Had hij hele goede legs afgewisseld met wat slechte legs. Dus die moet ook nog maar zien te winnen van Wayne Jones of Kieran Tien. Die Tien, dat is ook wel een beetje een aparte kerel. Die hele relaxe kerel. En die gooit best wel snel, vreemde stijl.
Zit hij niet in jullie stalletje?
Ja, klopt inderdaad. Ik heb toevallig gisteren met hem een interviewtje gedaan. Ik kon hem nog niet persoonlijk. Dus voor het eerst heb ik kennis gemaakt. Laat wel goede dingen zien. Ik weet niet. Het kan zomaar zijn dat hij ook even een goede dag heeft.
Kon je dat eerst wel een beetje verstaan?
Nou, ik is wel even grappig voor tussendoor. Ik moest dus een interviewtje doen met Steve Lennon, de Ierse speler, en Kieran Tien.
Shamrock.
Maar dat was, ik stelde een vraag. En dat zijn best wel nuchtere jongens allebei, zullen we maar zeggen. Dus ja, het was ook best wel beknopt het antwoord. En dan is het toch wel wat lastiger als interviewer. Maar ja, weet je, ieder zijn eigen ding. En Ja, je merkt dat sommige jongens iets meer te vertellen hadden en iets enthousiaster om vragen gingen dan nuchtere Ierse spelers. Maar de andere interviews duurden ook langer als deze.
Maar van de 5 woorden van Steve Lennon komen er zeker 4 in de Final Cut.
Jazeker.
even kijken hoor. Michael van Gerwen, ja, die gaat dat. Ik voorspel dat hij dat hele kwart gewoon gaat oppoetsen alsnog. Of in elk geval zijn helft van het kwart. Ja. En dan zeg ik dat. Ik denk dat Dimitri op de een of andere manier gaat struikelen in de eerste paar rondes.
Ja? Oké. Ja. Dus wie zeg jij?
Het zou mij natuurlijk niks verbazen als hij doorging en zo. Maar ik voel een beetje in de lucht hangen dat het... Ik denk dat het Chisnell, Humphries of Wattimena gaat worden. En dan moet natuurlijk iets concreter zijn, maar...
Ja, dat moet wel nou, hè? Want dat verwacht je ook van mij zo meteen.
Dan zeg ik denk ik Humphries.
Oké. Ja, het kan zomaar zijn. Ik blijf toch bij Dimitri. Ik vind hem een hele stabiele indruk maken. En... waarschijnlijk gaat hij na het WK wel zijn operatie plannen voor zijn knie. Want dat zit eraan te komen. Maar ik denk dat hij dit WK nog even volle bak aan het trainen is. En daar wel gaat stralen. Dus ik zou zeggen, dan gaan we naar het volgende kwart.
Ja.
Dan begin jij daar maar eens mee.
Nou, even kijken. Nou, daar zie ik jou Steve Lennon. Ik zie van de geplaatste spelers, 2 die een flinke vorm zijn. Michael Smith en Devin Peterson.
Ja.
En Gary Anderson en Suljovic, die zijn eigenlijk niet echt in vorm.
Klopt.
En jammer genoeg moet Smith tegen Peterson als die tenminste hun partijtjes winnen. Mm-hmm. Dus ik denk dat dan sla ik even al die andere spelers over. Want ik denk dat er niemand tussen zit die het serieus moeilijk kan maken. Dan denk ik dat het Smith wordt. Die wint van Peterson. En die gaat ook Anderson Suljovic verslaan.
Oké. Ja, ik denk daar iets anders over.
Oké.
Ik denk dat... Dat is een theorie die ik zou zomaar kloppend kunnen zijn. Ik heb het gevoel dat Smith inderdaad van Peterson gaat winnen. Maar dat Anderson nou een x-aantal weken rust heeft gehad. Hij heeft nou... Dus wel trouwens, zijn partij is verzet even tussendoor. Hij zou in het begin van de eerste paar dagen spelen ergens. Dus verplaatst naar de 20e, omdat hij in aanraking is geweest met iemand die positief voor corona is getest. In welke mate weet ik niet. Dus hij is zelf getest en hij moet sowieso in quarantaine. Ik denk dat hij wat rust heeft gehad. Hij heeft last van zijn knie gehad. Maar dat hij rust heeft gehad en dat hij op WK wel... Dat is het enige toernooi wat hem eigenlijk interesseert op jaarbasis. Dat hij daar wel gaat stralen. Ik denk dat Anderson dan net Smet wel inpakt met een... wat zal het zijn tegen die tijd? Wat is dat? 4-3? Of ik denk best wel 7 sets dat het dan is als we op elkaar tegenkomen. Dus dat is mijn voorspelling.
Ja, Smith is natuurlijk ook een vat vol met trauma's eigenlijk. Hè? Want die elke keer... Die heeft nog nooit een finale gewonnen. Dus die zit ook met dat complex van ik ben daar niet voor weggelegd. Terwijl die weet dat hij eigenlijk een natuurtalent is. En als hij zijn hoofd ernaar zou zetten, zou hij alles kunnen gooien.
Ja.
Dus het kan zomaar zijn dat er inderdaad onderweg weer van alles gebeurt. En dat hij dan in zo'n wedstrijd onder druk komt te staan. Maar ik kies voor Smith.
Okay.
Even denken. Weet je trouwens of alle spelers al ondertussen een beetje geland zijn in Londen? En of er al mensen... Want ja, er kunnen natuurlijk nog best wel wat meer positieve tests hier en daar. Ja. Er kan ook best wel een chaos worden, denk ik.
Ja, wat mij een beetje fascineerde is dat... ik sprak vanmiddag met Christophe Ratajski. En die laat zich pas in Londen testen. Ik denk, als hij die reis al heeft gehad, als ik speler was... dan zou ik me sowieso eerst thuis laten testen. Als dat negatief is, dan ga ik reizen. En dan weet ik zeker dat die reis sowieso niet voor niks is geweest. Maar als dat bij iedereen zo is, dat ze daar pas nog een keer getest moeten worden, vond ik een beetje apart. Ik had zelf ook al een beetje het laten testen op thuisgebied. Maar goed, even daarop verder gaan. Ik denk dat ze een bepaalde structuur hebben gehanteerd. Volgens mij mag je als speler zijn er 2 dagen van tevoren mag je daar aanwezig zijn en niet eerder of zo. Omdat dat ook een hele... planning moet zijn van hoe ze daar aankomen en dat ze in een bubbel moeten gaan leven, dat ze getest moeten worden. Dus ik denk dat ze dat zo gaan doen inderdaad.
Er zijn ook een aantal topspelers die gezegd hebben dat ze daar flinke mentale gevolgen van hebben, hè? Van die bubbel steeds. En dat steeds, in Coventry spelen.
Daar kan ik me wel iets bij indenken. Je wilt gewoon een beetje de vrijheid hebben om lekker even een wandelingetje te maken en ergens anders te gaan eten of zo. Ja, dat daar genoeg altijd van als ik in het buitenland was. lekker met een groepje even in een restaurantje zitten, even nakletsen over hoe de dag is gegaan. Dan lekker op je hotelkamertje. En nou ben je verplicht op je hotelkamer te blijven. En naar mijn weten kunnen ze alleen maar van het hotel, restaurant of iets eten. Niet, dat durf ik niet met zekerheid te zeggen, maar dat denk ik.
Maar de glans dus gaat ook een beetje van die toernooi af, hè? Want de Grand Slam is dan in dezelfde zaal en dan de week daarna staan ze er weer.
Een beetje een ander podium opgebouwd en
Dan kan je net zo goed het WK noemen en een maand naar voren halen. Dat is in principe...
Ik ben wel blij dat ze voor gekozen hebben toch Alexandra Palace te pakken. Omdat het toch weer een beetje iets speciaals is. En ja, goed, daar ben ik dan wel blij om.
Met publiek.
Ja. Ook.
Rob Cross, hopeloos uit vorm, gaat helemaal kelder uit de wereldranking, dat is mijn voorspelling. Ik vind er ook helemaal niks meer aan. Ja, ik vind het zo'n formule geworden dat hij elke keer als hij voor de dubbel staat, dat terugstappen en dan een hupje. En dan...
Ja, maar als hij dan echt top dingen laat zien, dan is het mooi. En dan laat hij op dit moment een beetje zo'n mwah gevoel bij mij achter. En ik denk eerlijk gezegd dat Dirk, die speelde de voorrond tegen Bradley Brooks, die gaat die winnen. En dat Dirk van verrassing, of ja, vooraf voor mij niet zozeer, dat die van Rob Cross gaat winnen.
Ik zou echt verbaasd zijn als Rob Cross van Dirk won, ja.
Ja, Dirk is gewoon wat sterker in vorm op dit moment. En die, moet ik wel eerlijk zeggen, Dirk heeft volgens mij één keer een WK gespeeld en die verloor die eerste ronde van Barney. Dus het kan voor Dirk ook een extra druk zijn van, oh, dan speel ik op WK, ik ben in vorm.
Bust het op 180, hè?
Ja, bust die 180.
En toen huilend de pauzeruimte ingelopen.
Ja.
Maar dat is wel jaren terug. En nu is Dirk natuurlijk echt de revelatie van de laatste maanden.
Ja, sterker speler geworden, ook mentaal, denk ik. Dus die kan voor een verrassing zorgen. Maar ja, wat is nog een verrassing als je een major final hebt gehaald dit jaar? En op andere toernooien ook goed hebt
gedaan. En bijna twee.
Ja.
Ja, want kijk, het toernooi daarna komt die volgens mij weer tot...
Ja,
het
kwartfinale toch?
Ja,
goed, dat is nog steeds goed. Maar ja, goed, hij heeft het gewoon goed gedaan.
Ja, en voor corona bij dat laatste European Tour toernooi heeft hij volgens mij ook de finale gehaald.
Ja, klopt.
Even kijken. Ja, Glenn Durant, dat gaat ook niet helemaal goed, hè?
Ik zie het niet... Ja, hij heeft corona gehad. Ja. Hij had er heel veel last van. Jacques zei bij de RTL 7 Darts podcast dat Durant al wel beter aan was. Ik zag het niet zo zitten. Ik denk dat hij zelfs van... Ja, Diogo is natuurlijk een teammaat van ons, maar die gaat waarschijnlijk niet van Beaton winnen. En ik denk dat zelfs Beaton van Durant kan winnen. Beaton kreeg ook wel wat media-aandacht natuurlijk, omdat hij nou die 30 keer 2K heeft gespeeld. Heeft dat overnomen van Phil Taylor, dat record. Maar ik denk dat Beaton zelfs kans maakt om van Durant te winnen. Waar ik het meest naar uitkijk, is de partij van eventueel... Dus Danny Baggish moet tegen Damon Hatta. En dan gaat Hatta winnen, denk ik. Maar Lewis tegen Hatta, dat wordt een partijtje.
Mm-hmm.
En ik denk dat Hatta die ook gaat winnen. En dat die gewoon door deze helft van kwart 2 in gaat lopen. Mijn voorspelling is Hatta.
Mm-hmm.
En Anderson, als we het daar even kort mee samenvatten. Mijn kant. En dan ben ik heel benieuwd wat jij daar gaat zeggen.
Ik zeg dan... Michael Smith tegen Dirk.
Oké. Okay. Ja, kan zomaar zijn inderdaad. Dus heb je weer net wat anders.
Die Danny Baggish was vorig jaar best goed trouwens, in dat ene partijtje wat ik van hem gezien heb. En, maar ja, dat is wel jammer aan dit jaar. Dat precies één partij gespeeld op. En dan ben je een compleet jaar verder. Misschien is hij wel hopeloos uit vorm. Ik heb het niet...
Ik heb ook niks meer van hem vernomen. Nee. Dus die Hatta, die heb ik natuurlijk wel wat meer gezien. Die series allemaal, Autumn Series, Summer Series, heeft hij allemaal gespeeld.
Ja, goede resultaten gehad. Vorig jaar om deze tijd, toen hadden we het over Hatta en over de Sosa als spelers die inderdaad in de toekomst... Maar die zijn ondertussen, hebben die daadwerkelijk die stappen gezet.
Mm-hmm.
En Hatta heeft dan nog niet echt de grote prijs gewonnen zoals de Sosa wel. Mm-hmm. Maar ja, die gooit heel constant, geen gekke dingen, staat er heel serieus in. Dus
laat goede dingen
die gaat misschien Lewis wel verslaan. Ja. Ja. Jij denkt dus dat hij de kwartfinalist wordt?
Ja, inderdaad.
Jongen. Bottom half. Even kijken. Nou, Peter Wright, daar vind ik ook van alles van. Die zegt een beetje vreemde dingen in interviews. En die is er ook niet goed aan. Die vindt het WK heel belangrijk. Voor hem was het echt een lifeline dat daar eindelijk weer een beetje publiek bij aanwezig was. Mm. Hij zei ook gewoon... Laatst doodleuk van ik heb vorige week overwogen om helemaal te nokken met darten.
Dus, heb ik niet meegekregen.
Ja, was in een interview tussen de Grand Slam en de Players Championship. Okay. Toen zei hij jullie mogen blij zijn dat ik er ben, want ik heb vorige week dacht ik van ik stop er gewoon helemaal mee, want elke keer hier in Coventry, dat trek ik niet meer. En ik heb genoeg gezien, ik heb een WK gewonnen, laat me zitten.
Ik vind dat hij zich een beetje meer op aan het fokken is, als we dat mogen misschien niet zeggen, maar ten opzichte van Michael. Michael die geeft wel wat interviews en die is gewoon wel ermee bezig, serieus. Maar Peter Wright die geeft altijd zo'n steekjes onder water. Dan denk ik van waarom? Dat is toch helemaal niet nodig?
Maar ook van, los van hoe je over Michael denkt, maar je kunt er niet met een stalen gezicht zeggen dat hij geen kanshebber is voor het WK. Dat is waanzin.
Hij is de nummer 1 van de wereld, de drievoudig wereldkampioen. Heeft een paar maanden een beetje off maanden, als we maar zeggen. Maar start gewoon nou goed te gooien. Dus dat is gewoon alleen een beetje jezelf voor de gek houden. En dat weten de meeste luisteraars ook. Steek je onder water, maar Michael is gewoon een serieuze kans hebben om gewoon die titel te pakken. En dat weet hij zelf goed zat. Dus ik vind het een beetje raar.
Ik vind het zelf ook eindelijk leuk om weer naar Michael te kijken. Want ik was er vorig jaar een beetje over bezig. Ik vond het zo jammer dat hing zo'n sfeer omheen van hij kan eigenlijk alleen nog maar verliezen. En nu is het ook echt weer de vraag van gaat hij winnen? En als hij wint, dan staat er ook iets op het spel. En is hij er ook blij mee. Dus ik ben wel blij met die soort van reset die er nu geweest is.
Ja, zeker. Want we moeten het wel even kort benoemen voordat we verder gaan met de bracket. Je hebt Peter Wright, die staat nummer 2 op dit moment. Je hebt Geraint Price, staat nummer 3. Er is een kans dat als Van Gerwen het niet goed doet en Peter Wright komt wel 1 ronde verder, dan haalt hij Van Gerwen in. Als Geraint Price het toernooi wint, heeft hij ook een realistische kans om Van Gerwen in te halen. Dus dat is wel voor het eerst sinds lange tijd dat aan de gang is. Ik denk dat Michael daar totaal niet mee bezig is. Dat hij gewoon dat WK zijn titel terug wil winnen. En dat Wright daar wel mee bezig is. Want ik kan Michael en Price ook niet mee bezig is. Dus die boeit dat niet. Dus die gaat gewoon, die wil het ook toernooi winnen. Dus ik denk dat de enige die daarmee bezig is, Peter Wright is. En dat kan hem wel misschien schade toebrengen gedurende het WK. Maar dat is even afwachten. Het is allemaal speculatie natuurlijk.
Ik denk dat Michael er wel mee bezig is. Want ik merk ook aan hem vaak dat hij heel erg bezig is met de statistiek. Hè? Van zoveel gemiddelde gegooid, zo vaak die prijs gewonnen. Dus ik denk dat het voor hem wel heel belangrijk is. Het aantal maanden
Sowieso. Hij wil natuurlijk die nummer 1 positie behouden. Maar ik denk dat die wereldtitel meer van belang is voor hem dan de nummer 1 positie. Want hij heeft die nummer 1 positie al zo lang. En als jij opkomt, wordt alleen maar opgenoemd hoe vaak je wereldkampioen bent.
Ja.
Dus, en voor hem is eigenlijk gewoon de opdracht simpel. Hij wil zijn vierde wereldtitel naar binnen halen. Als die dat niet haalt, dan kan het zomaar zijn dat hij nummer 2 wordt. En zo zal het sowieso bij een verliespartij al voor hem voelen. Dus als, stel je voor, hij verliest en hij blijft eerste staan. Ja, dan heeft hij echt nog steeds wel de pest erin. En is hij niet happy dat hij nummer 1 is blijven staan.
Dus ik knal even mijn voorspelling erin.
Okay.
Bij die onderste helft ga ik met pijn in mijn hart zeggen dat James Wade dat kwart gaat winnen.
Okay.
En ik, ja, ik...
Pijn in je hart.
Nou, ik vind Wade niet zo leuk om naar te kijken, maar het is gewoon een ontzettend solide speler. En ik de pijn aan het hart komt van Ryan Searle, omdat ik denk dat hij die kwartfinale gaat verliezen. Ik denk dat hij de laatste 16 gaat verliezen. Want Ryan Searle, dat is mijn schatje. Hè? Vanaf het begin, zeker. Dat heb ik vorig jaar tijdens de podcast ook steeds op de trom overgeroffeld. En ik vind dat een ontzettend leuke speler om te zien. Die gooit met van die ontzettende bommen. Maar no-nonsense, gooit snel, gewoon lekker door. Gooit altijd rond de 100 gemiddeld, 95 gemiddeld. Ik denk dat gaat gebeuren. En ik denk ook dat... Whitlock tegen Wright gaat spelen bij de laatste 16. En dan, dan ligt het een beetje aan de vorm, maar dan zeg ik nu Whitlock.
Oké. Nou, ik ga er heel kort over zijn, dan kunnen we door naar het vierde kwart. Ik zeg Wright met hakken over de sloot. En Wade ook. En op de een of andere manier vind ik de laatste tijd om naar Wade te kijken iets minder... Vind ik niet heel onprettig. Ik vind hem echt goed gooien. Dus heeft nieuwe pijlen, het ziet er goed uit. Ik denk dat hij echt wel moeilijk gaat krijgen met sommige spelers aan die kant. Maar dat is allemaal even af te wachten. Maar inderdaad, Wright en Wade zeg ik dan. En jij zegt Whitlock en Wade. Oké.
Okay. Ja, kan ook prima Wright worden natuurlijk. Ja. En maar Wade zit wel in een soort van bescheiden renaissance inderdaad. Price in het laatste kwart... Die zit een paar stapjes van José de Sousa verwijderd. Mm-hmm. Dat is wel een probleem.
Ja, en vergeet niet, die Rosmet moet je ook niet zomaar onderschatten. Die moet tegen David Evans, maar ik denk dat Rosmet het José de Sousa heel moeilijk gaat maken.
Heb ik ook op een shortlistje staan hier met outsiders Rosmet.
Die vind ik echt, ik heb vroeger nog in de jeugd met hem gespeeld. En hij is een tijdje van de aardbodem verdwenen, leek het wel. En hij geeft zelf aan, ik ben wat volwassener geworden, ik ben het serieuzer gaan nemen. Hij is ook 3-4 sessies per dag op dit moment aan het trainen blijkbaar. Met verschillende spelers via online communicatie. Dat doet hij goed. Dus ik denk dat hij het de Sousa heel moeilijk gaat maken. Wel is de Sousa natuurlijk de favoriet. Maar Price, ik denk dat Price wel eroverheen gaat walsen. Die wil het WK winnen. Dat is in ieder geval... Of zie jij dat niet zo? Denk je dat de Sousa...
Ik vind Price vind ik gewoon een aparte. Want vorig jaar is hij ook in de finale beland tegen Wright. En toen chokte hij zo...
Halve finale.
Wie stond er in de finale?
Michael tegen Peter Wright.
Oh ja. Ja, precies, die halve finale. En toen had je die pauze en dan kwam hij terug uit. En toen klapte hij helemaal in elkaar. Dus ik heb het gevoel dat hij... Ik volg hem ook op Instagram. En af en toe dan is hij gewoon... Dan kan hij echt compleet van de kook raken. Dus ik denk dat er ergens onderweg weer een keer een partijtje tussenkomt. Dat hij... Hij kan gewoon soms partijen hebben dat hij ineens helemaal niet aan zijn niveau komt. Wat dat betreft zijn Wright en Price nog nooit zo constant geweest als Michael geweest is in de afgelopen jaren. Ik denk wel dat op een gegeven moment het komende jaar een keer het moment gaat aanbreken dat Michael niet meer de nummer 1 is. Of dat kan best dit WK zijn, maar ik denk dat het moment sowieso wel eraan zit te komen. Maar ik sluit niet uit dat Van Gerwen daarna weer gauw genoeg de nummer 1 is. Want ik vind Price en Wright gewoon niet constant genoeg.
Oké. Ja, het ligt er een beetje aan. Hè. Dit WK is die mogelijkheid daar. Het WK heeft natuurlijk heel veel prijzengeld. Dus dan maak je stap op die wereldranglijst. Het is een beetje afhankelijk wat Michael van Gerwen te verdedigen heeft met 2 jaar geleden. Dat zou ik zo niet 1, 2, 3 weten. En dan is die kans eventueel daar. Maar ik denk dat Michael er wel alles aan gaat doen. En nou die flow heeft gevonden om dat tegen te gaan.
Nou, 2 jaar geleden heeft Michael gewonnen. Dus dat staat
het WK.
Ja.
Ja, nee, oké. Maar ik heb het over de toernooi hierna. Na het WK. Je zegt van, stel je voor dat gebeurt nou niet. Dat hij in de loop van het jaar. Ja, dat legt er heel erg aan wat de rest aan presteert. En wat hij 2 jaar geleden te verdedigen had. En hoeveel die gaat spelen natuurlijk. Dus, maar we zijn bij kwart 4 aanbeland. De Sousa Price, dan zeg jij Price toch? Of de Sousa?
Ik zeg de Sousa.
Oké. Nou, dan laten we het spicy houden inderdaad. Nou, ik zeg dan Price. En dan, Luc, dan komen we eigenlijk weer bij het laatste kwart denk ik aan, hè?
Maar ik denk dat ook echt overigens. Ik denk echt dat de Sousa gaat winnen. Maar ik weet natuurlijk nog niet op welke manier en wie er allemaal van tevoren gaat sneuvelen en of Ross Smith het geweldig gaat doen. Maar ik denk dat er gewoon ergens onderweg iets Price in de weg gaat liggen. En dan denk ik dat hij gaat spelen tegen, dat is een beetje een kwakkelend kwart wat we daar hebben. Ik denk dat hij gaat spelen, ik hoop tegen Vincent.
Ja.
Maar ik,
ja, dat hoop ik. Ja,
maar ik denk tegen Gurney.
Vincent heb ik natuurlijk een hele goede band mee. En,
sorry, wat zeg ik nou Gurney? Ik denk dat hij dat Espinel doorgaat.
Ja. Nou, ik heb de afgelopen weken een podcast opgenomen met RTL 7 Darts. En daar zei ik in, ik weet niet hoe ik erbij kwam, dat Chris Doby door zou gaan. Daar heb ik dat na de handen bekeken. En ik denk, hoe kom ik in godsnaam bij die voorspelling? Want ik ga me daar toch op terugtrekken en corrigeren. Want... Espinel is gewoon wel een sterker speler als Doby. En vooral wat hij de laatste tijd ook laat zien ten opzichte van Doby. Weet ik niet hoe ik erbij ben gekomen. Dark Horse in dit stuk vind ik een beetje moeilijk om te zeggen. Maar dat is die Kritsmar. Vind ik gewoon een ontzettend goede speler. Die moet tegen Meulenkamp. Dan hoop ik dat Meulenkamp wint. Maar ik vind die Kritsmar een gevaarlijke speler. Stel je voor die Kritsmar wint, moet hij tegen Van der Voort. Hoop ik weer dat Van der Voort wint. Maar die Kritsmar weer een gevaarlijk speler. Dus je kan zomaar voor verrassingen zorgen.
Dat is best een leuk kwart nou ik er naar kijk. Want ik vind Scott Waits een vrij degelijke speler. Ja. Ik vind William O'Connor vrij goed. Ik denk dat hij gaat winnen van Daryl Gurney.
Ja.
Want
ook, eerst tegen Niels Sonneveld. Dat moet je ook niet onderschatten.
Nee,
maar
precies.
Wordt lastig voor Niels. William is natuurlijk een goede speler. Maar Niels heeft ook laten zien dat hij van Wade kon winnen. Twee toernooien geleden.
Ja, laat gezegd zijn dat ik natuurlijk überhaupt hoop dat alle Nederlanders winnen. Maar ik merk aan alles dat de Nederlanders weinig in ons verhaal voorkomen tot nu toe.
Ja, ja, we hebben bijvoorbeeld een Jeffrey de Zwaan nog niet eens benoemd. Nee. Tegen Searle of Lowy moeten wel Jeffrey de geplaatste speler is. Mogen we eigenlijk niet vergeten. Jeffrey is gewoon ook een goede speler. Wie hebben we nog meer niet genoemd dan? Oh, Mike Kuiveno, die moeten we ook wel even benoemen. Die moet ik in Matthew Edgar. Maakt hij gewoon een goede kans tegen, hoor.
Dat gaat hij denk ik wel winnen, ja.
Dus we mogen de Nederlands niet coden natuurlijk. Maar Niels Sonneveld maakt zijn debuut. Ik vind het wel een mooi verhaal, omdat ik destijds op social media een beetje het heb gevolgd. Hij stond, als ik me niet vergis, voor het WK gekwalificeerd. Werd positief getest, dus mocht het toernooi niet meespelen. En 3 à 4 weken later zou hij mogen afreizen naar een toernooi waar hij zich voor gekwalificeerd had. En werd op een miraculeuze wijze toch nog steeds positief getest, x aantal weken later. En mocht weer niet reizen. En daardoor heeft hij zijn kansen heel erg verkleind op het WK. En wint via een kwalificatie omweg, wint hij toch nog dat ticket. Dus dat vind ik wel echt, dan gun ik het je van harte natuurlijk. En dat vind ik echt top van die jongen.
Ik heb ook hard staan juichen laatst met die weightwedstrijd. Het was echt fantastisch.
Ja,
hij won met een 100 plus finish, geloof ik.
122 of ja, 121, ja. Zoiets was het. Ja, weet je, ik gun het wel zo'n jongens die dan net hun opmars aan het maken zijn en er veel voor doen. En dan net niet lijken te halen, dan toch nog via een achterdeur dat zich kwalificeren. Ja, dat is toch prachtig.
En we zagen net ook dat Dobie, die heeft dus sinds corona, sinds we weer begonnen zijn, heeft hij op majors geen enkele wedstrijd meer gewonnen.
Nee.
Dus dat is toch wel een...
Dan staan we echt gek te kijken.
Serieuze dark horse, ja.
Deze week heb gemaakt dat hij toch uitkomt. Nou, eigenlijk verwacht ik het inderdaad nou niet. Nogmaals, ik weet niet waar ik met mijn kop toen was toen ik dat voorspelde. Maar goed. Nou ja, ik uiteindelijk na altijd gediscussieerd over alle spelers, zeg ik toch dat Aspinall net gaat winnen. Die is wel heel erg gedreven. Ik vond hem niet op zijn sterkst de laatste tijd. Maar ik zie dan toch dit kwart winnen. De helft van het kwart. En dan tegen Price moet hij het gaan opnemen. En dan volgens jou is de Souza tegen...
Aspinall. Ja, want ik vind dat Aspinall altijd wel positief met druk omgaat. Die staat wel een soort van... Op het moment, dan staat hij wel op.
Ja.
Dat vind ik niet zo'n choker. We hebben natuurlijk die... Vorig jaar op het WK hebben we het voor het eerst over de Darte Rietjes dingetje van hem gehad. En dat heeft hij nog steeds, hè? Dat hij dan terug gaat staan en dat schijnt met een soort van zenuw.
Ja, zo ook te zijn. Ja, goed, dan is het even goed om jezelf te herpakken. Ja,
dus dat is inmiddels zo'n constante factor bij hem dat volgens mij ook niet echt een ding is.
Op een of andere manier blijkt hij dan altijd 140, 180 te gooien. Dus als ik hem was, zou ik dat elke beurt even doen.
Ja, maar, ja, ik sta bij Aspinall en bij Chisnall heb ik dat ook. Dat zijn van die spelers die hebben een bepaalde stijl, waardoor je elke keer weer verbaasd bent hoe ze hem in de triple gewerkt krijgen. Maar het lukt blijkbaar wel.
Ja, nou goed, we gaan sowieso een mooie WK tegemoet. Daar ben ik zeker van. Ik verheug me ook echt om sommige spelers te zien die ik nog nooit heb gezien. En hopelijk
hele dag op de bank liggen en dan al die wedstrijden één voor één laten passeren. Heerlijk.
Ja, goed, er moet ook een keer werk worden, man. Ik weet niet waar jij werkt, man.
Ik heb kerstvakantie.
Oh, lekker. Nou, is je gegund. Nee, ik heb er natuurlijk ook wel wat baat bij als ik de partijen ga kijken. Dat zal ik ook zeker doen. Het is natuurlijk voor de darthandel ontzettend druk op dit moment. Dus ik moet wel onze partners... ik moet wel bereikbaar blijven voor onze partners. Dus ik zal tussendoor het dart blijven kijken.
Ik ben me al wekenlang de blubber aan het werk om het WK vrij te hebben.
Oké, dat heb je toch tactisch aangepakt. Helaas, ik heb die vrijheid zo niet dat ik kan zeggen... een WK, nou, dan is de handel echt stop. Dus dat gaat helaas niet. Nee, ja, goed. We gaan ervan genieten, Luc. Dat weet ik zeker.
Yes.
Hey mensen, heel veel kijkplezier en tot de volgende keer.
Joe, groetjes.